die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam, dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit ontwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
Israëlieten hebben een fatale fout gemaakt. En u of jullie hebben misschien ook het gevoel dat je in het leven wel eens een fatale fout hebt gemaakt. Wat bedoel ik met een fatale fout? Een keuze die verschrikkelijk verkeerd heeft uitgepakt. En waarvoor je voor het hoofd kunt slaan. Maar je kunt het niet terugdraaien. En waar je het afschuwelijke gevoel van kunt hebben. Hier zit ik in verstrikt. Hier kom ik niet meer uit. Gelukkig zijn er mensen die nooit zo'n drama hebben beleefd. Maar als je het hebt beleefd, of als je iets hebt beleefd dat nou niet zo erg is, maar dat wel dat gevoel bij je oproept, oh bah, ja, toen dom geweest, verkeerd gekozen, oh herinner me er niet aan, want dan heb ik goed nieuws voor u vanmorgen. Vanuit Handelingen 3. Maar eerst de fatale fout van de Israëlieten. De fatale fout om Jezus af te wijzen en te kruisigen. In dat wonderlijke verhaal over Jezus die langzaam maar zeker in een sfeer in Israël terecht kwam van afwijzing en haat, is altijd voor ons weer de vraag, hoe zit dat nou toch? Want het moest wel, hè? God wou dat hij ging lijden en sterven voor onze zonden. Het lijkt wel alsof het zo geprogrammeerd was door God. En ja, wat is dan nog de eigen verantwoordelijkheid van mensen als Judas en Pilatus? En die mensen die daar zo stonden te schreeuwen. Wat is dan nog je eigen verantwoordelijkheid? Als God dit lang van tevoren heeft zo willen aansturen. Nou, het wonderlijke en het heftige in Handelingen 3 is dat die verantwoordelijkheid door Petrus enorm fel bij de mensen wordt neergelegd. Jullie hebben het gedaan en het was fataal wat jullie hebben gedaan. Ik loop dat met u na. Aan de hand van een dia met de teksten in deze redevoering, waarin als mokerslagen de Israëlieten worden getroffen. De eerste, hij is door u uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. Ja, dat is waar, Pilatus was bereid hem vrij te laten. Hij heeft het niet gedaan. Ook Pilatus heeft een eigen verantwoordelijkheid. Maar die wordt hier niet genoemd. Elders in de Bijbel wel, in onze geloofsbelijdenis ook, gekruisigd onder Pontius Pilatus. Verantwoordelijkheid wordt nadrukkelijk ook bij het Romeinse Rijk neergelegd. Maar Petrus zegt hier, jullie, zelfs toen Pilatus aarzelde, hebben jullie gezegd, kruisigen. Jullie hebben het gedaan. Dan in vers 14, dan zet hij het contrast aan. En dan zegt hij, u hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Even voor de helderheid, de naam van de moordenaar, Barabbas, hè, die wordt hier aangeduid. Zegt, hoe hebben jullie het kunnen doen? Wou een moordenaar, een terrorist, met bloed aan zijn handen, wilden jullie vrij hebben? En de heilige en rechtvaardige hebben jullie verstoten. En dan pepert hij het nog verder in hoe absurd het is geweest. Vers 15. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Hoor je het contrast? Hij die het leven wijst, jullie gedood. Jullie hebben het leven afgewezen. Jullie hebben voor je dood gekozen. Zo legt Petrus de volle verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus op de schouders van die menigte Israëlieten die niets vermoedens zich staat te verbazen over de genezing van een verlamde. Moet je je ook realiseren. Er is daar op dat moment even geen herinnering aan dat drama van nog maar enkele weken geleden. Het leven herneemt zijn loop, vindt een geweldig wonder plaats. En dan zegt, wat is hier? Hoe kan dit? Verlamde genezen. En dan roept Petrus dat drama in hun herinnering op. Waarom? Want het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Hier gebeurt dit. Dat de man die ze hebben afgewezen eigenlijk weer springlevend voor hen staat. Hij doet weer een wonder. Wij doen dit niet, zegt Petrus. Kom nou. Jezus doet dit wonder. En jullie hebben hem afgewezen. Maar hij staat weer springlevend voor je. En in vers 15. U hebt hem gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. Nou, daarmee is het een reeks mokerslagen Israël getroffen. En wordt het neergezet, we hebben een fatale keuze gemaakt. Want God stond aan zijn kant, heeft hem uit de opstanding opgewekt en hij doet weer zijn wonderen. Hoe voel je je als je zo de plank hebt misgeslagen? Dit lijkt wel een moment van het laatste oordeel. Je wordt ter verantwoording geroepen en je hebt het fout gedaan. En je staat tegenover de man bij wie je had willen horen. Helemaal verkeerd. En dan kan er ook angst komen voor wraak. Als het zo is dat wij Gods lieveling om zeep hebben geholpen. Dan zwaait er wat. Dat is heel apart dat Petrus zo het zout in de wond wrijft. En dan zie je wat zonde is. Dat brengen wij nog te vaak in verband met morele dingen. Iets pikken. Iets met seks, vloeken is al niet meer moreel, maar grof taalgebruik. Maar hier is zonde dat je staande voor God verkeerd kiest. Dat is het diepste van zonde. Daar komt al het andere uit voort. Zonde is ook dat je je hopeloos kunt voelen. Ik heb het verkeerd gedaan. En vandaar dat dit ook een verhaal is, een toespraak die bij ons snaren kan raken. Zeggen, oh ja, maar misschien niet zo. Wel in andere zin word ik herinnerd aan foute keuzes. Of, zegt, ja, eerlijk gezegd, ik ben ook niet zo van Jezus. Zit misschien wel in de kerk, maar diep in mijn hart, och, kom. Het zou dus zomaar kunnen dat je op een dag ontwaakt en dat je erachter komt, ik ben ten onrechte niet met hem bezig geweest. Geruststelling. Want ineens, dan komt er een andere sfeer in die toespraak van Petrus. En komt erdoor, mensen, het is niet zo hopeloos als het lijkt. Hij zegt er namelijk twee dingen achteraan. De volgende dia staat het onder elkaar. Het eerste dat hij zegt is, volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld. Evenals uw leiders. Dat woord onwetendheid komt in hoofdstuk 17 van Handelingen terug. Daar in de toespraak van Paulus. En daar gaat het over de heidenen die hun weg zijn gegaan zonder God in onwetendheid. Jullie wisten het ook niet. Heel apart is dat het hier wordt gezegd tegen de Joden, die toch wel heel veel wisten. Maar ook zij hebben in onwetendheid gehandeld. Jullie en jullie leiders. En het staat er niet, maar het lijkt alsof Petrus ook aan zichzelf heeft gedacht. Want de man die dit allemaal zo zegt, is dezelfde als die Jezus verloochend heeft. Onlangs op een gesprekskring zei iemand het. Eerlijk gezegd, als ik geleefd had in de tijd van Jezus, ik weet niet of ik zo enthousiast achter hem aan was gegaan. Ik weet het niet. Misschien wel niet. Want het was allemaal toch wel heel verwarrend. En als je het zo uit de Bijbel moest afleiden dat Jezus het was, er zat toch wel een heleboel ruis bij. En Jezus had toch ook wel af en toe iets ongenaakbaars en iets vreemds. Dat getuigt nou van christelijk zelfinzicht. Ja, dat ik hier zit, dat is eigenlijk best bijzonder als christen, want of ik hem echt toen al ontdekt had. Er was een heleboel verwarring rond Jezus. En het bijzondere is dat Petrus dat hier benoemt en zegt, ja, er zat ook een flink stuk onwetendheid in. In zonde zit dat vaak. Soms niet, soms zondig je met voorbedachte raden, deksels goed je ervan bewust waar je mee bezig bent. In veel zonde zit onwetendheid. Het niet zo goed weten. Ergens grote troebelheid en verwarring hebben. En dan maar wat doen en dan achteraf denken, och, gunst, nee natuurlijk. Maar dat is achteraf, met de kennis die je nu hebt. Ja, zegt Petrus, met de kennis die we nu hebben van die genezen man, ziet het er anders uit. Maar toen, Petrus mag dat zeggen, ja, met zijn verloochening. Ik weet het, u hebt uit onwetendheid gehandeld en uw leiders ook. Dat klinkt vriendelijk. Daar zit iets in van verontschuldiging. Ik vind dat zo mooi altijd in Psalm 103. God weet wat maaksel wij zijn. Ook maar uit leem gevormd. Het lijkt wel heel wat een mens. Maar, ach, soms zijn we ook zoekende, tastende, onwetende wezens. Creaturen die makkelijk de plank misslaan. En God weet dat. En Petrus weet het ook. Uit eigen ervaring. En daarmee wordt het verzacht. Wat ze fout hebben gedaan. En dan het tweede. Vers 18. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Dat zijn Messias zou lijden en sterven. En daar heb je het dus toch. Dat ook in deze toespraak wordt benoemd. Ja, maar hier zit ook aansturing door God in. Het was niet enkel ongeluk wat Jezus overkwam. Het was niet enkel het fatale handelen van mensen. In dat drama is ook de hand van God. En laten we alsjeblieft stoppen met pogingen rationeel om het bij elkaar te krijgen, want het kan niet en het lukt nooit. En het wordt altijd een dogmatische constructie om te kijken hoe klopt dat nou bij elkaar. Het enige is, hou het allebei overeind. Ja, onze fout. Wij hebben het gedaan. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, dicht Revius. En tegelijk, niet enkel menselijk handelen. Er zit iets van een bestemming bij Jezus om te lijden. In die andere toespraak die ik al noemde, hoofdstuk 2, vind je het met zoveel woorden gezegd. 2:23. Deze Jezus die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Allebei is tegelijk waar. Maar daarmee worden die mokerslagen enorm verzacht. In dat lijden en sterven van Jezus is God bezig. En daarin wordt de Messias gevormd. Jezus groeit uit tot Messias. In dat lijden en sterven. Tot maximale hoogte groeit hij uit. Hij zou lijden en sterven. De profeten hebben het gezegd. Op de catechesezondag gaan we bij een van die profetische passages uitvoerig stilstaan. 10 maart, Jesaja 53. Maar nu, nu gebruikt Petrus deze verwijzing om dat gevoel van hopeloosheid helemaal weg te nemen. Want er komt nu een appel. Er komt nu een evangeliewoord. Daarmee begin ik in de volgende dia het grote evangeliewoord van vergeving. Want waar we stopten met lezen vanmorgen, vers 19. Wend u af van uw huidige leven, keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Voor deze zonde. Voor alle zonden, maar ook voor deze. Voor de grootste, de meest fatale zonde. Vergeving. Het wordt weggenomen. Het wordt uitgewist. Het wordt van je afgehaald. Je wordt ervan bevrijd. Daarom moesten die mokerslagen komen. Om net als die verlamde op te springen en zeggen, hoera, we zijn er vanaf. Voel je het? Eerst moest je verlamd worden om het wonder van de verlamde mee te beleven. Vergeving. Eigenlijk ga ik nu zeggen, fatale keuzes bestaan niet in het christelijk leven. Want in het christelijk leven is er, wat er ook gebeurt, hoe fataal je ook te werk gaat, vergeving. Want we hebben een Messias die voor ons is gestorven. Hier zit een van de diepste kernen van het christelijk geloof. Geen fatale keuzes. Niets is hopeloos, lieve mensen. Wat je ook hebt gedaan en uitgevreten, hoe je ook de plank hebt misgeslagen, het is allemaal niet hopeloos. Want onze Heer Jezus is onze Messias. En hij is opgestaan uit zijn kruisdood om ons uit onze verlamming te bevrijden. Er is zegen voor deze Israëlieten. Ook weer wonderbaarlijk, zijn gestopt, maar als je het hoofdstuk uitleest, dan zie je hoe in die redenvoering het werkelijk prachtig is. Dan gaat Petrus terug naar de belofte van Abraham. In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. En dan zegt hij, en daarmee is de cirkel rond, God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan. U, Israëlieten, die de Messias gekruisigd hebt. Hij heeft hem in de eerste plaats voor u laten opstaan. En hem naar u gezonden, om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. God heeft zegen in petto voor mensen die het stomste gedaan hebben wat ze konden doen. Is niet geweldig? God heeft zegen in petto voor jullie allemaal. Allemaal. Zegen. De opgestane Heer heeft geleden, is gestorven om onze Messias te zijn. En dat wordt dan een appel bij Petrus. Laatste dia. We gaan weg van die verlamming en dat inzitten over. We vieren de maaltijd. Want Petrus maakt er een gebiedende wijs van. Wend u af van uw huidige leven. En dat huidige leven is dus blijven hangen in die fatale keuze. Keer terug, want je bent bij hem zoek geraakt door wat je gedaan hebt. Keer terug tot God om vergeving te krijgen. God gaat geen wraak nemen. Aan het avondmaal biedt God u een heel verzoenende hand. Een appel. Je moet hier iets mee doen. Je moet het niet alleen aanhoren. Je moet inderdaad opstaan uit je verlamming. Het brood eten. En de beker drinken. En jongeren, als jullie denken, ja, maar nou wil ik er toch ook bij horen. Nou, dan ben je er heel erg aan toe om te zeggen, Ik zeg hier ja in de kerk, dat ik geloof in Jezus Christus. Moet je dan doen? Doe het dan maar snel. Want dit wil de Heer. Opstaan uit je verlamming. Eet brood. Drink wijn. Leef. Word gezegend. Want de Messias is tot jullie gezonden. Amen. We zingen Psalm 103, vers 4. Ik geloof niet dat daar de regel van het maaksel in zit. Wilt u die erbij zingen? Doe het dan ook. Ik geloof dat dat vers 5 is. Even kijken. Dat is vers 5. Dan zingen we vers 4 en 5 van Psalm 103. Wij willen nu de dienst van de tafel houden, het avondmaal vieren. Ik stip daarbij ook de andere aspecten aan die aan het avondmaal zitten. Want dat er vergeving van ook de ergste zonden is, is weliswaar de kern van het avondmaal, maar niet het enige. Wij vieren het avondmaal omdat Jezus ons gevraagd heeft dat te doen. In de nacht waarin hij verraden werd, heeft hij het zijn apostelen en daarmee heel zijn kerk opgedragen om in brood en wijn hem te gedenken totdat hij komt. Brood en wijn zijn tekenen en onderpanden van het gekruisigd lichaam en het vergoten bloed van onze Heer Jezus. En zo betuigt en verzegelt het avondmaal ons in de eerste plaats dat Jezus als de goede herder zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. Citaat uit Jesaja 53. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En nu mogen wij door de Heilige Geest hem ontvangen, die zich gegeven heeft aan het kruis en die nu als de opgestane Heer zetelt aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Het avondmaal laat ook iets zien van saamhorigheid van de discipelen van Jezus. Het is één tafel waaraan wij samenkomen. Het is één brood dat we eten, één wijn die we drinken. En daarmee wil de Heilige Geest uitbeelden dat wij ertoe bestemd zijn om eendrachtig met elkaar te leven in de liefde. Rondom de tafel van de Heer wordt het ene lichaam zichtbaar waarvan Christus het hoofd en wij de leden zijn. Los zand kan bij het avondmaal niet bestaan. Dat is de reden waarom ik de laatste tijd u consequent vraag bij het avondmaal om elkaar de kus van de liefde te geven. In het Nederlands een warme handdruk, op welke manier ook, om duidelijk te maken: wij zitten hier niet als individuen, als los zand. Want levend uit zijn vergeving vergeven wij elkaar. Zoals hij ons diende, zijn wij elkaars dienaren. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, hebben wij elkaar lief. Zoals hij voor ons bidt, bidden we voor elkaar. En dan een laatste aspect, de toekomstverwachting. Als je verder leest in Handelingen 3, zou je het ook zien, toekomstverwachting. In de viering van het avondmaal mogen wij verlangend uitzien naar de toekomst van Jezus Christus. Jezus zelf heeft dat ook gezegd toen hij het avondmaal instelde. Ik zal het Pascha niet meer met jullie eten totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk van God. Het avondmaal is een piketpaaltje op de weg naar het volkomen vervulde Koninkrijk van God, de grote toekomst. Wij vieren aan het avondmaal eigenlijk al het bruiloftsmaal van het Lam. En daar hoort een zaligspreking bij. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Wij zingen nu een lied van begenadiging. Dat is lied 33 uit de eigen bundel. Ik maak het Asako niet makkelijk met heen en weer orgel en piano. Dank Asako. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. En als wij dat gezongen hebben, dan vieren wij de maaltijd van de Heer, waaraan iedereen welkom is. Die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. voor de gasten onder ons. Wij wachten met het brood eten tot het door de hele kerk is rondgedeeld, zodat wij het dan allemaal op hetzelfde moment kunnen nuttigen. En dat moment duid ik aan door het tweede gedeelte van de woorden die we daarbij altijd gebruiken, dan pas uit te spreken. Maar laat mij u nu uitnodigen om de verbondenheid met elkaar tot uitdrukking te brengen. In de woorden van Petrus, geef elkaar de heilige kus en doet u dat op uw manier. Bang dat ze niet... Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Thank you. drinkbeker der dankzegging waarvoor we onze God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen hieruit. Denk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Laten wij een lied zingen. Ik heb uitgekozen het laatste couplet van gezang 358. U wil ik danken, grote levensvorst. Hij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer. In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. Er is een tijd geweest dat op de avondmaalstafel aan de uiteinde twee potjes stonden en daar kon je dan wat in doen. En daar zijn we mee opgehouden, omdat het gevoel opriep, je moet hier toegangsgeld betalen of zo. Maar wat er verloren ging, was dat in die potjes iets tot uitdrukking kwam van ja, samen delen. De diakenen die verzamelden dat geld om er goede dingen van te doen. En zo is het avondmaal ook begonnen. Samen delen. Samen de maaltijd houden. Samen ook ervoor zorgen dat de armen niets tekort komen. En daarom wordt nu, meteen toch aansluitend bij het avondmaal, door de diakenen de collecte voor het werk van de diakonie gehouden. In dat appel dat Petrus doet op zijn hoorders, vraagt hij om omkeer. Laat de verkeerde keuzes achter je en maak van nu af goede keuzes. Zo wil ik u nu twee versen voorlezen uit Jacobus 3. We hebben de verkeerde keuzes achter ons gelaten. En nu een appel om achter de Heer Jezus aan te gaan. En wij zingen dan aansluitend een gebed uit gezang 360. Geef dat niet de woorden breken op de daden van uw kerk. Ik denk dat het mooi en goed is om bij dit moment op te staan om te markeren. Ja, wij willen discipelen van Jezus zijn. En alles wat niet goed is, hebben we achter ons gelaten. Wij willen, als het ware, belijden. We gaan achter Jezus aan. Jacobus schrijft: waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. We zingen vers 3 van gezang 360. Danken en voorbeden doen, waarbij ik een aantal namen noem. In de eerste plaats die van Johan en Attie van der Wiel. 2 jaar geleden hebben we intensief met hen meegeleefd, toen ze spannende tijden hadden rond Attie, haar gezondheid, maar vooral toen ze veel verdriet hadden over het overlijden van hun kleinzoontje Simon. En nu is er vreugde, want bij hun kinderen, Hanneke en Piet Hein, is een kerngezonde jongen geboren en hij heet Nico Andreas Johannes. En zo zien we nu een stralende Attie en Johan. En willen we onze God danken voor zoveel goeds. En daar horen ook de namen bij van Johan en Anna Dirksen. Want zij zijn grootouders geworden van Boas. Irene en Peter in Den Haag hebben dit geschenk van God gekregen. En ook met jullie verbonden in dankbaarheid zullen we de Heer eer brengen voor zijn goedheid. Ik noem de naam van Siska Blokpoel. Vorige week zondag is haar vader overleden. Ze zegt zelf verwacht en onverwacht. Haar vader had een slechte gezondheid, slechte conditie. Maar ineens ging het snel en was er geen kruid meer tegen gewassen. En is in goed overleg met de familie door de artsen gezegd: zullen we dan maar stoppen met behandelen als het toch niks meer doet? En toen was het ook heel snel gebeurd. En was het overlijden daar vorige week zondag. Van de week is Siska's vader begraven. En we zullen voor haar bidden. Ik zie dat de kinderen wachten. Wat doen we? We gaan zometeen bidden. Is dit een goed moment of wachten we tot na het gebed? Er wordt daar overlegd. Wachten. Duidelijk, tot straks. Ik noem de naam van Johan en Ali Damhof. Ik meen, de komende vrijdag is de bedoeling dat Johan aan een hersentumor zal worden geopereerd. Spannende dagen, spannende tijd, zorg. We dragen hen aan de Heer op. En ik noem ook de naam van Rie Postma. Ze is opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, nu met een longontsteking. En ze is nog steeds zo moe dat er echt geen bezoek kan komen. Dus als u wilt meeleven, graag per post. Zullen we danken en bidden? Heer, wat bent u een bodemloos goede God. Dat u uw Messias hebt doen lijden en sterven. Om ons te zegenen. Om ons tot leven te wekken. Zodat ons menselijk handelen, hoe dom en verkeerd het soms ook kan zijn, hoe onherstelbaar de gevolgen ervan ook kunnen lijken, toch niet fataal is. Wilt u de zegen die u ons zo indrukwekkend in brood en wijn hebt opgelegd, doen uitwerken in ons leven? En ons op de bodem van ons hart blijdschap schenken. Hoop. Bevrijding. Wij danken u voor die overstelpende goedheid van u. En die zien we ook in de goede gaven die u aan Johan en Anna Derksen en Johan en Attie van der Wiel hebt geschonken. Wij delen in hun vreugde over de geboorte van Boas en Nico. Dank, Heer, dat u het goed hebt gemaakt. Dank uit het diepst van ons hart dat u na een tijd van vreselijk verdriet deze vreugde schenkt. Wij danken u dat u met Siska Blokpoel en haar familie was deze week bij het afscheid van haar vader. Heer, dan gebeurt er wat met een mens als je je vader verliest. En als een lange geschiedenis, soms een bewogen geschiedenis, daarmee tot een eind komt. Dank u dat u Siska en de haren hebt bijgestaan deze week en bidden u nu voor de tijd die komt. Wilt u haar kennen in wat in haar omgaat, in de tijd die nu voor haar ligt, en haar zegenen, troosten en sterken. Wilt u zijn bij Ali en Johan Danhof? Heer, ontferm u over hen. Geef uitkomst. Laat de artsen wat voor hen mogen betekenen. Wij bidden u voor Rie Postma. In haar zwakte en moeheid. Gedenkt u ook haar en haar kinderen. Wilt u haar dragen door lange dagen en nachten heen van ongemak en zich ziek voelen. Wij bidden u voor elkaar in ook onze ervaring dat wij de diepe gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus niet kunnen delen met hen die van kerk en geloof vervreemd zijn. U weet hoeveel pijn dat kan doen. de pijn ook van een partner hebben, van wie je zielsveel houdt, maar met wie je dit niet kunt delen. We dragen al die verwanten en vrienden van ons aan u op, die niet achter Jezus aangaan, die op welke manier dan ook niks met u hebben. Wilt u hen behoeden dat ze niet door verkeerde geesten worden gegrepen? Wilt u uw heerlijk licht ook aan hen openbaren? We bidden u voor hen die in vervolging en verdrukking discipel zijn. Kerk in Noord-Korea, in Saudi-Arabië, in zoveel islamitische landen, in Zuid-Amerika, waar het een wel heel smalle weg is naar huis. O God, gedenkt u uw kinderen daar. En doe uw heerlijk rijk komen. Met de volleindiging die ligt in de bruiloft van het Lam. Daar bidden we om in Jezus' naam. Amen. De deuren gaan wijd open voor de kinderen. We zullen zien of ze nog wat te vertellen hebben. En daarna zingen we ons slotlied, Psalm 27, vers 7. Jullie maken ons weer erg nieuwsgierig, want wat jullie in je handen hebben, dat ziet er naar uit dat jullie veel gedaan hebben boven. Wie van jullie wil het ons vertellen wat jullie gemaakt hebben?
Doe maar gewoon in de buik. Doe twee even omhoog in de lucht, laat het maar eens zien. En wat zien we daar op het plaatje? Rebecca, heb jij daar wat over te zeggen?
Dat is Jezus en er staat Elia. En Mozes naast hem. En die staan op een rots. En dan zie je echt dat ze stralen.
En wat was dat moeilijke woord waar we het net over hadden? Waar gaat dit verhaal over? De?
Verheerlijking.
Ja, dat is een heel moeilijk woord. De verheerlijking op de berg, ja. En de kinderen van Kinderbijbelgroep 1... we hebben ook een plaatje daarover gemaakt. En dan zie je Jezus. Laat het maar aan de mensen in de kerk zien daar. Hè? Ja. Dan zie je Jezus en die heeft een stralend licht om zich heen. Net zoals op de berg tijdens de verheerlijking toen hij met Mozes en Elia aan het praten was. En dan hebben de kinderen van Kinderbijbelgroep 2 ook nog iets anders in hun hand. Doe dat ook maar eens omhoog. Hoog, hoog, hoog. Ja, dat is een potje met aarde en er zitten zonnebloempitjes in. Alleen het water mist nog. En... Dat hebben ze gekregen omdat het paasproject is al de derde week van het paasproject. En de plaatjes op de computer, dat lukte niet helemaal. Maar we hebben aan het begin van het paasproject is er een zonnebloemzaadje in de aarde gedaan. En op deze platen kan iedereen zien dat het plantje steeds groter aan het worden is. En uiteindelijk zal er een hele grote zonnebloem uitkomen. En die bloem die groeit. En dat is... En waarom groeit die? Omdat we de afgelopen weken en ook de komende weken zullen zien dat in alle verhalen die we over Jezus vertellen de komende weken, dat Jezus ook groeit. Want eerst was het een babytje, op een gegeven moment is hij 12 jaar, dan weet hij al heel veel over God in de tempel en nu is hij zelfs verheerlijkt. Dus nu weten de discipelen dat hij heel belangrijk is, Jezus. En de komende weken zal hij nog steeds meer gaan groeien in de verhalen. Ga maar lekker zitten. Dankjewel.
Dank jullie wel. Nou, deze kant. Hebben jullie ook nog wat te vertellen? Aan jullie hier al. Psalm 27, vers 7 gaan we zingen. Gunt u zijn zegen, de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.
Dank u wel dat jullie nog even de tijd voor ons nemen. Ik kan me een beetje voorstellen dat iedereen, of dat gevoel heb ik zelf, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen, dat je soms ook wel eens een beetje moe wordt van, oh, nou alweer Oekraïne, en we hebben laatst ook al Burkina Faso gehad, en die andere keer was het Nelis en Bianca, en daar kan je soms wel eens een beetje moe van worden. En ik moet eerlijk zeggen dat wij er ook wel eens moe van worden. Dan staan ze weer, die jongens van Smit, bij de deur voor die lege flessen. En dan moet je steeds maar weer, dan wordt er weer gemaild over een andere actie. En dan moet de tuin van de kerk weer schoongemaakt worden. En het is soms best veel. En denk, man, wat doe je dat toch allemaal voor? En als ik dan de preek van vanmorgen hoor, dan denk ik van ja, daar doen we het voor. Voor die hoop die we daaruit meekrijgen. We hoeven niet bij onze fouten te blijven neerzetten, bij de verkeerde keuzes die we hebben gedaan. Maar we mogen naar Jezus kijken. En dat is iets waarom we juist ook naar Oekraïne willen gaan. Dat is waarom ik deze meeneem. Om maar naar Jezus te blijven kijken. Omdat mensen daar, in zo'n zigeunerkamp, als je midden in de ellende zit, dan kan je niet anders meer als aan die ellende denken. En dan pak je in ieder geval 's morgens, maar het liefst zo vroeg mogelijk weer die fles, om die ellende zo snel mogelijk te vergeten. En dan kan je wel zeggen van je bent een sufferd, want kijk naar Jezus. Maar dan zie je die rotsen om je heen en je ruikt de verschrikkelijke stank in de zomer. Nou, dan is dat kijken wel heel erg moeilijk. En dan hoop en dan bid ik gewoon dat wij met z'n allen daar iets van die hoop die God ons wil geven. En die God belooft voor iedereen dat we die daar mogen brengen. En daar willen we in eerste instantie nu een filmpje over laten zien. En dan stellen we ons nog voor. Als jullie over die bouwprojecten en de kinderwerk wat meer willen weten, vraag het vooral aan degenen die vorig jaar ook geweest zijn. Die willen daar heel graag over vertellen. Nou, gaan degenen die konden komen vanmorgen, een aantal die zaten met het weer of griep is ook een. Maar een heel aantal gaan zich voorstellen. Kom op. Allemaal, ja. Heb je mijn sms'je niet gelezen? Je naam, je kerk, je project. Nou. Ja, ik zou het maar doen. Ja, wat gebeurt er
niet? Nou, ik ben Lisette. Ik zit in RGK en ik neem mijn brillendoekjes mee naar Oekraïne.
Welke actie doe jij mee?
Ik ben Sophie, ik zit ook in de RGK en ik neem mijn tandenborstel mee.
Nou, ik ben Jiri, ik zit hier ook in de kerk en ik neem tandenborstel mee, dus
Ik ben Marlieke, ik zit ook hier in de kerk en ik neem cd's mee.
Ik ben Aaron, ik zit hier ook in de kerk en ik neem mijn muziek ook mee.
Ja, dat mag
Leon
zijn.
Ik ben Leon, ik zit hier ook in de kerk. Ik neem een onderbroek mee naar Oekraïne. Dat is ook nodig. Ja, is wel een schone. En samen met Aaron en Jorrit hebben wij een leuke actie. Als het goed is, heeft Maarten daar een filmpje van. Daar gaan we jullie mee lastigvallen.
Heel eventjes. Nou is er wel een filmpje.
Ja, nou is er wel een filmpje.
Het is wel een filmpje. Oh. Zo, nou zit er wel geluid bij.
dat is.
Ik ben Edwin Elsenaar, ik zit in de CGK. Ik neem een iPhone-oplader mee. Volgens mij, ik heb niks aan Maarten doorgegeven, maar ik geef taarten maken cursus en bonbons maken. Dus mensen die het aan willen vragen, dan zijn dat de acties dus.
Nou, ik ben Evi van der Laan, ik zit ook hier in de kerk en ik neem een camera mee, zodat als we terug zijn kunnen we alles laten zien wat we hebben gedaan.
Ik ben Johan Vinderbos en ik neem een Oekraïne shirt van vorig jaar mee. En hij is wel gewassen, ja. En, ja, verder de klusjesmarkt wil ik ook graag actief aan meedoen. Een Oekraïne shirt van vorig jaar.
Dat was het wat betreft de mensen die nu aanwezig konden zijn. Ik ben Annette Pelgrim, ook voor de mensen thuis natuurlijk. En ik mag deze groep begeleiden. En dat is gelijk ook een oproep, want we zoeken nog een mannelijke begeleider van rond de 30. Hij mag ook iets ouder zijn, die ook zin heeft om met deze reis mee te gaan. En als u wil horen hoe leuk dat is, dan zou ik zeggen, ga eens met Jaap van der Heijden praten, of met Martin de Jong, of met Arjan Schelen. Bedankt voor jullie aandacht. Let op de acties. En fijne zondag verder.